Goedemorgen. Johannes 12. Als u een Bijbel heeft, dan mag u dat alvast opzoeken. Bekende geschiedenis, de zalving in Bethanië. Johannes 12 vanaf vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, de gestorvene die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij maakten daar dan een maaltijd voor hem klaar en Martha diende. Lazarus nu was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam van een pond balsem van onvervalste kostbare nardes, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Een van zijn discipelen echter, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem zou overleveren, zei: waarom is deze balsem niet verkocht voor 300 denaren en aan de armen gegeven? Dit zei hij echter, niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als degene die de beurs had, droeg wat erin werd gedaan. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Tot zover uit het woord van God. Een bekende geschiedenis en die vinden wij in 3 evangeliën. We vinden dit in Matthäus 26, in Markus 14... en in Johannes 12. In Lucas 7 vindt u een soortgelijk verhaal, dat de Heer Jezus bij een farizeer is en er een zondares binnenkomt, haar voeten, de voeten van de Heer Jezus dan, ja, als het ware, zalft en daar in tranen uitbarst. Dat lijkt er een beetje op, maar dat is een ander moment. Deze geschiedenis die vindt plaats in de laatste week voor Pasen. Zo begint het al. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha. En dan weet u al, dit Pascha is het Pascha waarop het echte paaslam geofferd zou gaan worden. De Heer Jezus Christus zelf. Een heel groot deel van de evangeliën, ik denk ruim een derde van het Johannes-evangelie, als het niet meer is, misschien wel bijna de helft, gaat over die laatste week. En ook in de andere evangeliën zijn de meeste gebeurtenissen die beschreven staan, die gaan over die laatste week. De week dat de Heer Jezus dan terugreist naar Jeruzalem, nog allerlei toespraken houdt over de toekomst, over de eindtijd. Dat hij onderweg dan aankondigt aan zijn discipelen, ik ga naar Jeruzalem en daar zal ik overgeleverd worden. En daar zal ik sterven, maar na 3 dagen dan zal ik weer opstaan. Het ging overigens oor in, oor uit bij de discipelen. Er bleef weinig van over. Maar voordat veel van die dingen gaan gebeuren, was er dat hele bijzondere moment dat de Heer Jezus in Bethanië kwam. Dat lag ten oosten van Jeruzalem. De Heer Jezus reisde als het ware vanuit het noorden een beetje oostelijk via Jordanië. En van de oostkant af, vanaf Jericho, trok hij naar Jeruzalem in die laatste reis. En 6 dagen voor het paasfeest kwam hij dan in Bethanië, waar hij dan niet in het huis van Martha en Maria die daar woonden, maar in van een huis van vrienden of kennissen deze ontmoeting had. Men vermoedt wel dat het een soort dankbijeenkomst was of een soort samenzijn naar aanleiding van dat wat er pal hiervoor gebeurde. De Bijbelvaste mensen weten meteen wat er pal hiervoor gebeurde. Opwekking van Lazarus, 1 hoofdstuk eerder. En daarom staat het hier ook in dat Lazarus daar ook was. En misschien dat het wel de bedoeling was om allemaal met elkaar samen te zijn en te vieren dat Lazarus weer bij hen was. Overigens in Matthäus en Markus, daar lijkt het net alsof het 2 dagen voor het Pascha is. Maar dat heeft te maken met andere dingen. Waarschijnlijk is dit de juiste volgorde, 6 dagen voor het paasfeest. En dan komt de Heer Jezus in Bethanië. Bethanië is een plek buiten Jeruzalem. Het was niet Jeruzalem. Als de Heer Jezus Jeruzalem binnenkomt, dan zal hij daar binnenkomen om te spreken, om daar in de tempel te zijn. Maar elke avond trok hij zich terug weer naar buiten de stad, buiten Jeruzalem. Alsof hij daar geen thuis had. Tot die laatste keer dat hij in Jeruzalem zou zijn om daar te sterven. Ik heb al gezegd, dit was de plek waar ook die bijzondere familie opnieuw wordt geïntroduceerd. En een van die mensen in die familie is Lazarus. Johannes 11. Lazarus die was ziek en op een gegeven moment sturen Martha en Maria, zijn zussen, een bericht aan de Heer Jezus van kom snel. En dan komt de Heer Jezus en dan blijkt Lazarus al gestorven te zijn. Hij ligt al in het graf en dan zegt de Heer Jezus van maak dat graf open. En dan roept hij met die gebiedende stem, Lazarus kom naar buiten. En tot ontzetting van de mensen staat Lazarus dan op uit de dood. En Lazarus komt naar buiten en hij wordt weer in die familie opgenomen. Dit is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden, want zometeen gaan we het contrast zien. Zometeen zal de Heer Jezus zeggen, als Maria de voeten van de Heer Jezus heeft gezalfd, dit heeft ze gedaan voor mijn begrafenis. Dus Lazarus lag in het graf en die kwam uit het graf, die werd opgewekt. En de Heer Jezus was levend, maar eigenlijk staat die hele ontmoeting in het teken van zijn sterven, van zijn begrafenis. En dan heb je daar dat gezin met Lazarus die er is en Maria en Martha. En die Lazarus, dat lezen we dan daarvoor en dat lezen we daarna, dat was een beetje een moeilijke persoon. Ja, niet voor hemzelf of voor Martha en Maria, maar voor de fariseeën. Want doordat de Heer Jezus Lazarus uit de dood had opgewekt en die liep daar vrolijk rond in de buurt van Jeruzalem, kwam er een heel krachtig getuigenis over dat die man die dat gedaan had, de tekenen van de Messias deed. En misschien wel de Messias was. Ongewenste boodschap. En wat er dan gebeurt, is dat die overpriesters proberen, dat leest u dan een paar versen verder in vers 10 en vers 11, dan denken ze van dit is ook weer een probleem, een van de problemen die we erbij hebben. Misschien moeten we ons ook maar gaan ontdoen van Lazarus. Dus je ziet eigenlijk doordat Lazarus door de Heer Jezus tot leven is gewekt, dat hij zelf ook in dat kamp wordt gebracht waar de aanslagen op zijn leven zouden gaan worden voorbereid. Dus als de Heer Jezus daar dan is, en Lazarus is er, dan kan je voorstellen dat dat een plek is waar je eigenlijk op elk moment nog wel een inval zou kunnen verwachten van de tempelgarde. Want de Heer Jezus werd gezocht, en Lazarus die werd gezocht, en die priesters wilden zich van hen ontdoen. En op dat moment, in dat huisgezin, heeft de Heer Jezus een maaltijd in alle rust met Lazarus en met zijn zussen. Ik had het al gezegd, Johannes 11, het teken, de opstanding. Johannes 12, de begrafenis. Een tweeluik in het Johannes-evangelie. De man die de macht over de dood heeft, Johannes 11, die zich als het ware gaat voorbereiden op de dood die hij zelf zal doormaken. En de grondslag van het sterven van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus vormt eigenlijk de grondslag voor de opstanding van Lazarus. Wij kunnen straks tot leven komen. Wij krijgen een nieuw leven in de opstanding. Omdat de Heer Jezus voor ons de dood is ingegaan. De discipelen hadden dit natuurlijk allemaal kunnen weten. Want de Heer Jezus had het ze gezegd, dat leest u dan niet in Johannes, dat leest u in de andere evangeliën. Als de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem, dat hij dan steeds weer zegt, de eerste aankondiging van de lijden staat er bij mij in een kopje bij, de tweede aankondiging van het lijden, de derde aankondiging van het lijden. Al die keren dat de Heer Jezus zijn discipelen uitlegt, ik ga naar Jeruzalem om te sterven. Valt het kwartje dan bij de discipelen? Nee, Want zodra de Heer Jezus gestorven is, ja, dan sluiten ze zich op in die kamer en dan stuiven ze uiteen en dan zijn ze bang en dan durven ze helemaal niks. Er waren maar twee personen of twee groepen die het wel door hadden. Even een kleine quizvraag. Wie hadden het wel door wat de Heer Jezus over zijn sterven en opstanding zei? Moeilijke vraag, hè? Nou, de eerste groep die het door had, dat waren die fariseeën, die priesters. Die hadden wel geluisterd. En hoe weten we dat? Als de Heer Jezus in het graf is, dan komen die priesters, die komen daar bij Pilatus en zeggen ze van ja, die man die heeft allerlei dingen gezegd over dat hij na 3 dagen weer uit de dood gaat opstaan. Ja, we geloven het weliswaar niet. Maar stel je nou voor dat het gebeurt. Of stel je nou voor dat die discipelen van hem komen om het lichaam weg te halen en dan te claimen dat hij is opgestaan. Dat moeten we niet hebben. Kunnen niet een paar soldaten erbij het graf zetten. Dus die, moest voorstellen, die priesters en die fariseeën, die tegenstanders van de Heer Jezus, die hadden het wel in hun oren geknoopt. Maar er is nog iemand die het in hun oren geknoopt had. Maria, want er staat in dit laatste vers, of waar staat dat? Vers 7, zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Het is net alsof Maria al wist dat de Heer Jezus zou gaan sterven. En het bijzondere is dat zij een kruikje nardus heeft. En Maria die had die nardus, was een olie waar ze ook als iemand overleden was mee begroeven in de winselen. Dat Maria dat dus niet aan Lazarus had meegegeven in het vorige hoofdstuk toen hij in het graf zat. Toen had zij die nardus bewaard. En straks, 7 dagen later, als die vrouwen bij dat graf komen, aan het eind van de evangelie, om de Heer Jezus te zoeken, en ze ontdekken dat de steen weg is, is het heel bijzonder dat er 1 iemand ontbreekt. Maria, die is er niet. Maria had al door wat er ging gebeuren, en juist daarom heeft ze de Heer Jezus dat aangeboden tijdens zijn leven, als het ware voor zijn begrafenis. Nou, dat huisgezin. Ze maken een maaltijd voor hem klaar. Dat is natuurlijk heel erg mooi, want Maria en Martha, die komt u 3 keer tegen in de Bijbel. Die komt u tegen in die geschiedenis van Lazarus, als de Lazarus gestorven is, maar nog een keertje eerder, en dat kent u wel, dat de Heer Jezus dan in Betanië is, dat leest u in bijvoorbeeld Lucas 10, dat de Heer Jezus daar is, en dat hij gastvrij ontvangen wordt in dat huis, en dat Maria en Martha daar zijn, en Martha die is bezig met koffie zetten, en de pannen, en de keuken, en alles en nog wat, dat is haar manier om haar gastvrijheid te betonen, en Maria die doet helemaal niks, die zit maar gewoon aan de voeten van de Heer Jezus. En dan ontstaat er wat twist tussen die zussen. En dan zegt Martha tegen de Heer van, zegt mijn zus nou even dat ze mij even helpt in de keuken. En dan berispt de Heer Jezus haar en die zegt van, Martha, je maakt je druk om veel dingen. Maria heeft het goede deel gekozen, zegt ze. Ze zit aan mijn voeten, want 1 ding is nodig. Het is heel kenmerkend voor Maria dat we haar 3 keer aan de voeten van de Heer Jezus aantreffen. En daarmee is ze een fantastisch voorbeeld voor ons als christenen, hoe onze relatie met de Heer Jezus mag zijn. De eerste keer is dat die geschiedenis in Lucas 10. Als Martha druk bezig is met al die gasten, 12 discipelen komen binnen, een hele grote groep, moest veel gebeuren, is alles voor te zeggen dat daar georganiseerd moest worden, gewerkt moest worden. Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dat zitten aan, dat is een uitdrukking, dat wil zeggen dat ze als leerling, als discipelin, luisterde naar wat haar meester, haar rabbi, haar wilde vertellen. De tweede keer dat Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit, dat is wat later. Dat is die geschiedenis in Johannes 11. Als dan Lazarus gestorven is, dan komt de Heer Jezus. En dan, eerst komt Martha op een gegeven moment naar buiten en die begint een heel gesprek met de Heer Jezus. Je zou bijna kunnen zeggen, een theologisch gesprek. En er worden mooie dingen gezegd. Dan zegt de Heer Jezus allemaal dingen over, ik ben de opstanding en het leven. En we krijgen heel veel vergezichten. En op een gegeven moment dan komt Maria bij haar en die valt aan de voeten van de Heer Jezus en die zegt niks, die huilt. Die heeft een heel andere relatie met de Heer. En de Heer die gaat ook niet dan een nieuw theologisch gesprek, een preek houden. Maar die weent samen met Maria. En deze geschiedenis, Johannes 12, is de derde keer. En opnieuw vinden we Maria aan de voeten van de Heer Jezus. En nu met haar kruik met nardusmirre. Die ze daar breekt en de voeten van de Heer Jezus gaat zalven. Dat is dat huisgezin. En zo kun je eigenlijk al die hoofdpersonen één voor één de revue laten passeren die in deze geschiedenis een rol spelen. Hoofdpersoon nummer 1, Martha. Martha, en dan staat er in zo'n heel mooi zinnetje in vers 2, en Martha diende. Lucas 10 diende Martha ook. Maar toen was het zij diende, en ze was er niet tevreden mee dat Maria niet diende, en toen kreeg je dat gesprek over wat wie nou moest helpen. En hier is het Martha die als het ware dient voor de Heer. Dat is haar manier om haar toewijding aan de Heer te tonen. Maar daarbij veroordeelt ze Maria niet meer, die op een andere manier met de Heer bezig wilde zijn. Zij had als het ware in haar dienst haar relatie met de Heer gevonden. Er is helemaal niks mis mee met wat Martha doet. Wat er mis mee is, is dat wij als het ware onze relatie met de Heer gaan opleggen aan anderen. Dat wij vinden dat hoe wij met het geloof omgaan, of met de kerk omgaan, of met onze broers en zussen omgaan, of wat dan ook, dat dat de norm is hoe iedereen dat zou moeten doen. Lucas 10, en dan zegt de Heer Jezus van Martha, het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom dat je die relatie met mij hebt. En hier in Johannes 12, daar zien we als het ware Martha die dat begrepen heeft en doet hoe zij vanuit haar relatie met de Heer daar invulling aan wil geven. Zij diende. En het was goed. Het was goed voor Martha. Het was goed voor de Heer. Het was goed voor iedereen. Dat is Martha, hoofdpersoon nummer 1. Die speelt verder niet echt een rol meer. Tweede hoofdpersoon is Lazarus. Dat heb ik net al gezegd. Lazarus was opgestaan uit de dood. Die was dus een aantal dagen in het graf geweest. En die was weer teruggekomen. Er is wel een verschil tussen de opstanding van de Heer Jezus en de opstanding van Lazarus. Want Lazarus, die is later weer overleden. Die is eigenlijk teruggetrokken naar ons aardse leven om op een later moment opnieuw te sterven. Net als wat er in Matteüs 27 staat, als de Heer Jezus sterft, dan gaan er heel veel graven open, komen mensen tot leven. En die leefden, die konden getuigen van het wonder, maar later zijn ze weer overleden. De Heer Jezus, toen hij opstond uit de dood, toen kreeg hij een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. En in 1 Korinthe 15 staat dat straks als de Heer Jezus terugkomt, wij ook een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam wat gelijk is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Filippenzen 3 vers 21. Een lichaam waar de onsterfelijkheid mee verbonden is. Dus een ander lichaam. Dat is een lichaam wat als het ware geschikt is om in de hemel te zijn. En dat is ook bijzonder als de Heer Jezus dan zijn discipelen opzoekt na de opstanding. Ja, dan gaat hij door muren heen, door de deuren heen. Het gaat allemaal een beetje anders. Dat is niet een lichaam zoals wij dat nu hebben. Maar Lazarus wel. Lazarus, die had een lichaam teruggekregen van wat hij daarvoor had. En die mocht als het ware langer gaan leven. Die was erbij. En eigenlijk speelt Lazarus ook niet een grote rol. Je zou verwachten dat Lazarus de grote man was. Hij was dood geweest. En hij was levend geworden. En dat iedereen zou gaan spreken over Lazarus. In Matteüs 26 en in Markus 14, daar staat aan het eind van deze geschiedenis een zinnetje waar de Heer Jezus zegt, er zal van Maria gesproken worden. Er zal getuigenis van haar daad uitgaan tot in lengte van dagen. En dat is eigenlijk hoe we deze maaltijd herinneren. We denken niet terug aan het wonder, de wonderbaarlijke genezing en tot levenwekking van Lazarus. We denken ook niet terug aan hoe mooi het is dat Martha diende en daarin haar plek met de Heer, haar relatie met de Heer gevonden had. Maar we denken terug aan dat wat Maria deed. aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Want Maria, dat was de hoofdpersoon, eigenlijk de grote hoofdpersoon van deze gebeurtenis. En hoe komt het nou dat we Maria hier met het kruikje nardus vinden? Zou dat iets te maken kunnen hebben met die andere keren dat zij de Heer Jezus ontmoet had? Zou het kunnen zijn dat Maria iets geleerd had vanuit dat zitten aan de voeten van de Heer Jezus Christus? Dat zij een band had met de Heer Jezus die ze had versterkt toen ze daar huilend aan de voeten van de Heer Jezus zat, toen Lazarus overleden was. Dat zij zo'n relatie met de Heer Jezus had gekregen, dat ze ook aanvoelde, er gaat iets bijzonders gebeuren. Die begrafenis, die is aanstaande. Onze broer is begraven en is weer dood, is weer levend geworden. Maar de meester, die zal straks begraven worden. Wat kan ik doen om hem mijn liefde te betonen? En Maria, staat er dan, die neemt dan een heleboel balsem, een kruikje staat er in de andere evangelie, en breekt dat, de tuit eraf, en giet dat dan over de voeten van de Heer Jezus Christus. In Matthäus, daar wordt, en Marcus, daar wordt dit ook beschreven, maar daar wordt beschreven dat ze het over het hoofd van de Heer Jezus giet. In Johannes wordt geschreven dat ze het over de voeten van de Heer Jezus giet. Nou, hoe moet je dat voorstellen? De mensen lagen aan tafel, dus waarschijnlijk heeft ze het gewoon over hem heen gegoten en heeft ze met haar haren de voeten van de Heer Jezus als het ware daarmee ingewreven. Maar heeft ze beide gedaan. Maar dan zie je weer het karakter van de evangelie. In Matthäus gaat het over de koning. Een koning zalf je door olie op het hoofd te gieten. In Johannes is het karakter, hoe de Heer Jezus geschetst wordt, dat van de Zoon van God. En als je de Zoon van God tegenkomt, dan val je neer, dan heb je eerbied, dan ben je klein. Dus daar wordt het aspect van de zalving van de voeten benadrukt. Dit is wat Maria doet. En dan staat er zo prachtig mooi. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Weet je, hoe komt dat nou dat Maria dat doet en dat het huis vervuld wordt. Kijk, Maria heeft dat met haar lange haren, heeft ze die nardusolie als het ware over de voeten van de Heer Jezus verspreid. Hoe komt dat huis vervuld met nardus? Nou, als Maria met haar haren de voeten van de Heer Jezus zalft, dan verspreidt ze natuurlijk die nardus over de Heer Jezus, maar vervolgens blijft die geur natuurlijk ook in haar haren hangen. En je ziet van deze daad van de Heer Jezus, van Maria, Jezus de Heer Jezus, waar Maria ook loopt, iedereen ruikt die nardus. Het is net een gigantische dot parfum die je opdoet, dat merkt je omgeving. Iedereen had door, hier is wat bijzonders gebeurd. Als we nou naar een tekst, dat had ik al gezegd, hè, dat Matthäus het hoofd gezalfd wordt en Johannes de voeten. Maar als we nou een tekst uit Hooglied erbij pakken. U kent het boek Hooglied. Dat is een lofzang van een gedicht, een liefdesgedicht tussen een man en een vrouw. En die man is koning Salomo en die vrouw is een meisje uit Sulam. En daar staat in Hooglied 1 vers 3... Uw zalfolie is een heerlijk van geur, uw naam is een uitgegoten zalfolie, daarom hebben de meisjes u lief. Dat zegt dan de bruid tegen de bruidegom. En het boek Hooglied is al van ouds uitgelegd als niet alleen een liefdesgedicht tussen een man en een vrouw, maar ook een liefdesgedicht tussen Israël en de bruidegom van Israël, de Heer Jezus, de Messias. En je zou het ook kunnen toepassen op een liefdesgedicht tussen ons, de kerk, de bruid van het Lam, en de Heer Jezus, onze heiland en onze verlosser. En dan lees je zo'n tekst, en dan kan je hem eigenlijk één op één toepassen op wat Maria doet aan de Heer Jezus. Als De bruid tegen de bruidegom, als wij tegen de Heer Jezus zeggen dat die zalfolie heerlijk van geur zijn, uw naam is een uitgegoten zalfolie, dan is dat Maria die als het ware dat kruikje aan de voeten van de Heer Jezus uitspreidt. En als het ware de naam van de Heer Jezus daarmee prijst. En een paar versen verder, er staat, zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Fantastisch, als je getrouwd bent, ja, dan ben je een eenheid, dan draag je elkaar als het ware in het hart. Maar hier is het Maria in beeld, die door het huis loopt, met die geur van nardus nog in haar haren. En die nardus is de geur van de koning, is de geur van de Heer Jezus. Zo is dat gebeurd in Johannes 12. Maar er is nog een hoofdpersoon, en dat is Judas. En die maakt het verhaal een beetje minder interessant. Ja, wel interessant, maar het geeft er een twist aan. Als je de andere evangelie leest, Matthäus 26 en Markus 14, dan staat er dat de discipelen begonnen te mopperen. Die begonnen te mopperen op die dure nardus, want die dure nardus, ja, die had verkocht kunnen worden. Leest u Johannes, dan ziet u waar die stem begon. Bij welke discipel die dat gemopper begon. Dat begon bij Judas. En er wordt erbij gezegd van ja, Judas, dat was een dief. Dat was ook iemand die de penningmeester was van deze groep discipelen. Hij bekommerde zich om de beurs. En misschien stal hij daar ook wel uit. Dus je hebt hier iemand die uit liefde heel veel geeft aan de Heer Jezus. En iemand die heel dicht bij de Heer Jezus stond, Judas, die als het ware dat wil afromen, in de beurs wil krijgen, om de armen te bedienen. Later vindt u dat ook weer als Judas dan in die bovenzaal, Johannes 13, als hij aangewezen wordt door de Heer Jezus, dan staat hij op en dan gaat hij weg. En wat daar gebeurt, dan zou u denken van dat moet toch opvallen? Nee, dat valt niet op, want het was heel gebruikelijk dat je tijdens een paasmaaltijd een offer deed aan de armen. En de andere discipelen zullen het geïnterpreteerd hebben van Judas, die gaat namens onze groep naar de tempel om een offer te geven voor de armen. Terwijl hij eigenlijk ging naar de hoge priesters om daar 30 zilverstukken in ontvangst te gaan nemen. En die verschillen tussen Judas en Maria, die zijn groot. Judas wordt gekenmerkt door kritiek. Kritiek op wat er gebeurt. Maria's daad wordt gekenmerkt door liefde. Door liefde en misschien ook wel door kennis, inzicht in wat de Heer Jezus zou gaan meemaken. Het is ook bijzonder dat ze hier beide in Johannes voor de eerste keer sprekend worden aangetroffen. De eerste woorden van iemand zijn vaak tekenend. Nou, van Maria was natuurlijk Johannes 11. De Heer, als u hier geweest was, Johannes 11 vers 32... Maria viel aan zijn voeten, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En dan huilt de Heer Jezus met haar mee. Dat is toewijding. Dat is jezelf geven en volledig toevertrouwen aan de Heer die alle dingen in zijn hand heeft. Judas' eerste woorden zijn van kijk, wat een verkwisting. Wat een verkwisting als je zoiets duurs zomaar aan de Heer Jezus opoffert. Dan ook bijzonder is dat hier gezegd wordt dat dat kruikje dat 300 denarii, 300 zilverstukken waard is. Een zilverstuk, dat was ongeveer het dagloon. Dus we hebben het kruikje nardus, is 300 daglonen. Dus pak een beet, bijna een jaarsalaris, een modaal jaarsalaris, wat er zomaar wordt weggegeven. Is een behoorlijke hoop geld. Dat kun je vergelijken met de 30 zilverstukken waar Judas de Heer Jezus voor verraden heeft. Dat waren shekels, dat waren munten uit Tyrus. En die hadden een waarde van 4 denarii per stuk. Dus die 30 zilverstukken, die hadden een waarde van 120 denarii. En dan zie je al, Judas is bereid zijn meester te verkopen voor een bedrag wat 2,5 keer zo laag was als wat Maria uit zichzelf alleen al opofferde aan de Heer Jezus om haar liefde te betonen.
Judas, die eigent zich de beurs van de Heer Jezus toe en die verkoopt de Heer Jezus. Maria, die geeft wat zij heeft, die breekt haar bezit en offert het als het ware aan haar meester. En daarbij ten diepste wat er gebeurt, is dat Judas de aandacht op zichzelf richtte en Maria door haar daad de aandacht op de Heer Jezus richtte. En dan komen we eigenlijk bij de vijfde hoofdpersoon, de echte hoofdpersoon. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Jezus, de Heer Jezus zegt, laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen Judas en tegen de discipelen. De armen hebt u altijd. Je kunt elke dag goed doen als je wil. Elke dag is er wel iemand, of zijn er duizenden in de omgeving, hier in Nederland en verder weg, die het moeilijk hebben en die je kunt dienen met je geld. Maar wat Maria gedaan heeft, dat kon ze maar één keer doen, alleen op dat moment. Want al die andere vrouwen, die waren te laat. Die kwamen met hun olie bij het graf toen de Heer Jezus er al in lag. Alleen Maria kwam op tijd, omdat ze aan de voeten van de Heer Jezus in het hart van de Heer had gekeken, hem had leren kennen en had gevoeld wat er stond te gebeuren. En dat dit het moment was dat ze haar liefde nog aan hem kon tonen en daarna zou dat voorbij zijn. U kent allemaal Psalm 23. Psalm 23. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dat zingen we dan over onszelf. Maar je kan het eigenlijk ook eens toepassen op de Heer Jezus. Hij zit daar aan de tafel in Betanië. Geleid door God, die hem naar het kruis zal leiden. Om daar voor zijn volk verzoening te doen. En daarbuiten, daar zijn die fariseeën plannen aan het maken. Geldbedragen aan het uitloven om hem te vangen. Zelfs Judas zit daar als tegenstander bij, heel dichtbij. En dan is het net alsof God Maria gebruikt om de Heer Jezus als het ware te bemoedigen. Ik heb je gezien en je bent belangrijk. En voor deze mensen, een Maria en een Lazarus en een Martha, ga jij je leven geven. En daarom leid ik je nu naar het kruis, zodat straks al die Lazarussen en al die Maria's en al die Martha's door jou geleid kunnen worden naar de eeuwigheid. En daarmee zijn we aan het eind van deze belangrijke les, deze belangrijke geschiedenis. De Heer die met zijn discipelen samen is en daar spreekt, daar eet, daar vrolijk is, daar viert dat Lazarus weer tot leven gewekt is. En dan Maria die vanuit die intieme relatie met de Heer Jezus haar hart volgt. En dat wat ze voor de Heer Jezus voelt, als het ware vertaald in het geschenk van het kruikje. En dat offert. Niet aan de armen geeft. Die zijn er morgen ook. Die zijn er overmorgen ook. Maar aan de Heer geeft. Haar Heer. Haar Heiland. En hem daarmee eert. En daarmee laat zien. U bent kostbaar voor mij. U bent mijn Heiland. Ik vertrouw mijzelf aan u toe. En ik hoop dat wij in ons leven ook meer van Maria kunnen gaan ervaren. Dat wij ook aan de voeten van de Heer gaan leren. Zijn hart leren kennen. Als we moeilijke dingen meemaken, verdriet meemaken. Dat we ervaren hoe het is om aan zijn voeten te liggen. Om te huilen. En getroost te worden door hem. En als onze harten vol zijn van wat hij voor ons gedaan heeft. Dat we dat ook weer teruggeven aan hem. En opnieuw aan zijn voeten zullen leggen. Amen.